Beste mensen, het feestelijke evangelie over de bruiloft in Cana is afkomstig van de verhalenverteller en theoloog Johannes. We vinden het ook alleen bij hem. En het evangelie van Johannes is een heel apart verhaal, heel anders dan de bekende drie evangelies. Het is ook generaties later geschreven. En Johannes wil eigenlijk het wezen van Jezus optreden behandelen. En niet zozeer de historische gang van zaken. Dat hadden Marcus, Matthäus, Lucas eerder al prima gedaan. U weet, van die vier evangelies is Marcus de oudste, de eerste auteur. Lucas gebruikt de tekst van Marcus, voegt daar nog eigen verhalen aan toe en ordent ze op zijn manier. Lucas maakt er één groot reisverhaal van. Jezus die reist van Galilea naar Jeruzalem, waar hij gekruisigd wordt. Matthäus kent ook het verhaal van Marcus, gebruikt dat, voegt daar zijn eigen traditie aan toe en ordent dat op zijn manier. En omdat Matthäus schrijft voor christenen van Joodse afkomst, hangt hij het verhaal op aan vijf redevoeringen die Jezus houdt. Vijf, omdat de Torah, het heilige boek van de Joden, uit vijf boekrollen bestond. Johannes die laat deze drie geschiedenissen voor wat ze zijn. Het gaat hem meer om het geheim achter Christus. De vraag, wat is de relatie tussen Christus en God? Wat betekent hij in het verbond tussen God en mens? En daarom benadert hij Jezus vanuit zeven tekenen, zeven wondertekenen. Sommigen onderscheiden er acht, maar terzijde. De wijn in Cana is het eerste van die zeven tekenen. Andere tekenen, kent u wellicht, worden beschreven aan het graf van Lazarus. Tijdens een picknick met 5000 mensen, bij een zieke zoon van een Romeinse beambte, in de storm op het meer, bij een lamme aan het badhuis bij de schaapspoort en de blindgeborene bij de vijver in Siloam. En met elk verhaal onthult Johannes iets van het wezen van Jezus' profetische zending. En dat wil hij dus ook met dit eerste teken in Cana, de bruiloft. Je voelt, als u naar die tekst geluisterd hebt, je voelt dat het eigenlijk geen verslag is van een gebeurtenis. Daarvoor zijn de dialogen te gemaakt, te stroef bijna. Het is geen herinnering aan een spektakel dat zich ergens heeft afgespeeld. Nee, de toehoorder wordt uitgedaagd om te zoeken naar, wat bedoelt hij nou eigenlijk? Wat betekent het verhaal? Er moet een dieperliggende zin onder liggen, dat voel je. De vertelling wordt meer door theologische vragen gestuurd dan door een levendige herinnering. Het blijkt het duidelijkste uit die dialoog tussen Jezus en zijn moeder. Die klinkt heel onnatuurlijk. Jezus spreekt haar ook aan met vrouwen. Is dat soms uw zaak, zegt hij daar letterlijk. En Maria die zegt dan over het hoofd van Jezus heen, ze negeert hem bijna, als wij dat zo in onze tijd lezen, alsof het een puber is. Hij gaat helemaal niet in op Jezus' tegenwerpingen. Ze richt zich rechtstreeks tot de bediende en zegt, doe dadelijk maar wat hij u zegt. Met andere woorden, ze neemt de regie over en Jezus die wordt eigenlijk buitenspel gezet. Er is geen eer meer aan te behalen. Het is ook opvallend in dat hele verhaal, u hebt het zich wellicht ook afgevraagd, dat het doemt zomaar ineens op. Er was een bruiloft in Cana, maar wie trouwt er dan? Wat doet Maria daar? Is dat familie? Zijn ze er samen naartoe gegaan, Jezus en Maria? Waren de leerlingen erbij? Waren die ook uitgenodigd? Of zijn ze erbij gesleept omdat ze getuigen moeten zijn van een andere openbaring die Johannes eigenlijk bedoelt. Het lijkt erop dat toch Maria bij familieleden op bezoek is, want waarom zou ze zich anders met de proviant bemoeien, met de hoeveelheid wijn op de bruiloft? Maar de vraag wie de bruid is, wordt niet beantwoord. Die wordt zelfs niet gesteld. Maar Cana, van de andere kant, is een dorpje dat ligt ongeveer een dik uur lopen vanuit Nazareth, een beetje naar het noorden toe. Cana is ook een dorp dat in de rest van de Bijbel nergens een speciale rol speelt, waardoor je zou kunnen denken dat Johannes dat om symbolische redenen gekozen heeft. Nee, het lijkt er haast op of er inderdaad een bruiloft heeft plaatsgehad en dat het inderdaad een beetje in de familie zit van Maria en Jezus. Het zal wellicht een herinnering zijn, maar het is even duidelijk dat het daar Johannes niet om gaat. Hij vermeldt geen bruid, geen bruidegom. Het gaat hem niet om het bruidspaar. Het gaat Johannes om de bruiloft. Want het huwelijk is voor Joodse gelovigen bij uitstek het symbool voor de relatie van God met zijn volk. En zo kijkt Johannes tegen Jezus aan. Jezus is voor hem degene die handen en voeten geeft aan dat verbond van God met mensen. Het koninkrijk van God laat hij oplichten in de geschiedenis van mensen. En dat is een feest. Dat is een feest met een overvloed aan wijn en vreugde. Niet de wetten zijn van belang, niet het water van de rituele wassingen, de verplichting om voor en na het eten, het toilet en het bidden je handen te wassen. Daarvoor stonden die kruiken op de bruiloft, dat de gasten aan die verplichting konden voldoen. Nee, niet het water is van belang, maar de liefde, de wijn, de vreugde, dat is het nieuwe verbond. En misschien is het verdwijnen van dat water veel meer het teken dan de aanwezigheid van de wijn aan het eind van de bruiloft. Maria krijgt bij Johannes daarbij een ereplaats. Zij gelooft nog eerder in Jezus dan Jezus het zelf doet in de tekst van Johannes. Beste mensen, soms dan is er een bruidspaar die dit verhaal ook kiest bij hun huwelijksmis. Ik herinner me met name eens dat ik de tekst had gegeven aan een stel en die jongen, die bruidegom, die zegt later, zegt hij, weet u wat ik het mooiste zinnetje vond in dat verhaal? Zegt hij, dat is als er wordt opgemerkt van, u hebt de beste wijn tot het laatst bewaard. Zegt hij, kijk, dat huwelijk van ons, die bruiloft, dat is een topdag, dat is de mooiste dag van ons leven. Maar er komt nog iets mooiers. Het mooiste hebben we nog bewaard. Zei hij, er is nog een geheim. En fluisterend vertrouwde hij me toe als ik vader word. En wanneer ik dan met een bruidspaar over dit verhaal praat, dan vat ik het soms als volgt samen. Zeg, liefde is een kracht die wonderen kan doen. Ze kan scheppen. Door de liefde zijn wij beeld van God in staat om te scheppen. Liefde kan van de maandag een zondag maken. Van spruitjes met gehakt een feestmaaltijd. Van wachten op de trein een ogenblik van diep gelukkig verlangen en uitzien naar een ander. Namelijk als er die ene ander is voor wie je het doet, of met wie je het doet, of in wiens ogen je het doet, of die je het straks alleen maar vertellen kunt. Liefde kan van een saaie autorit een boeiend avontuur maken en van een dag hard werken iets waar je dankbaar en trots op terugkijkt. Liefde kan van 600 liter water een overvloed aan kostbare wijn maken. Wat we van Jezus kunnen leren is dit. Liefde maakt van kille toevallige, een noodlottige wereld een koninkrijk van God. En dat is een feestelijk inzicht. Lieve kinderen, ik kan me nog herinneren dat ik een rondleiding gaf aan communicantjes hier in de kerk. En ineens, we hadden het er niet over gehad, ineens vroeg een kindje aan mij: kun jij van water wijn maken? Dat zou ik wel willen, antwoordde ik. Maar volgens mij is dat toch nogal moeilijk. Want zelfs een druivenplant heeft behalve water ook nog grond nodig en lucht en zon. Maar waarom vraag je dat? Vroeg ik. Nou, mijn papa zegt dat Jezus dat heeft gedaan. Zo, hield ik me maar even van de domme. Waarom zou hij dat gedaan hebben? Wijn is toch niet lekker, zei ik tegen het kind. Maar dit had die slimme meid ook al bedacht. En ze zei, dat moest hij van zijn moeder. Oké, dacht ik bij mezelf, laat ook maar. Soms moet je een verhaal niet uitleggen, maar gewoon zijn eigen werk laten doen. Mijn papa, besloot de vragenstelster, mijn papa zegt altijd, van wijn blijf je klein.